Ik zal een paar minuten met u nadenken, omdat het al zo laat is. Ik vind het zo bijzonder dat mijn vrouw die zegt dan tegen mij, en wat ga je nu doen? En dat betekent eigenlijk, maak het niet te lang, want het is al laat. Maar ik wil een kort moment gewoon nemen met jullie samen na te denken. En het zal het heel erg inkorten, zodat u niet op lang zult moeten wachten op het moment dat de mensen gedoopt worden. Maar ik wil heel graag met u iets delen over het leven van Paulus. En ik zal die stukken eruit halen, de essentie van wat ik zie, wat ik gehoord heb vanmorgen. En hoe dat in het leven van Paulus is en misschien ook in uw leven. Maar ik wil u iets voorlezen wat ik, dat zou ik normaal gesproken niet doen, maar dat zet ik eigenlijk als een gebed boven mijn preken steeds. Het is altijd een ander gebed. Maar ik heb, toen ik de preek klaar had, heb ik het volgende geschreven. Heere, onze Vader, ik dank u dat u zo in mensenlevens ingrijpt om uw goedheid, liefde, barmhartigheid en vergeving te tonen. Uw heerlijkheid in uw Zoon laat ons vanmorgen dan iets daarvan proeven. Raak onze ziel aan, dat we in tranen zullen zijn van ontroering en diepe vreugde, opdat u ons gevonden hebt. Verheerlijk uw naam, Vader. En weet u, ik hoef de preek niet meer te houden, want dat had ik boven mijn preek gezet. Maar dit is eigenlijk wat ik gehoord heb vanmorgen. En ik wil kort met u over een tekst nadenken, over een radicale en totale verandering die er eigenlijk plaatsvindt bij mensen die de Heer Jezus eigenlijk leren kennen. En ik doe dat aan de hand van een tekst uit Galaten 1, vers 22 en 24. En daar zal ik het ook wel laten. De andere teksten zal ik niet meer gebruiken. En er staat in Galaten 1, vers 22 tot 24, dat Paulus, die schrijft aan de gemeente te Galaten, ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Mensen kenden Paulus niet. Ze hadden hem nog nooit ontmoet. Ze kenden hem helemaal niet, niet van gezicht. Maar ze hadden wel veel over deze man gehoord. En wat hadden ze gehoord? Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. Dat was een man die zeg maar het geloof verwoestte in alle oprechtheid, in alle overtuiging. Ik zal u zo dadelijk iets daarover vertellen. En dan staat er, en zij verheerlijkte God in mij. En daarover wil ik kort met u nadenken. Vader, ik bid zo, geef u me een korte tijd de juiste boodschap. Dat het onze harten beroert en dat we echt daar ook een antwoord op geven aan u. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Weet u, als Paulus aan de Galaten die brief schrijft, dan vertelt hij in het eerste hoofdstuk, vertelt hij hoe hij tot geloof is gekomen. En dan is het eigenlijk heel bijzonder om aan de hand van dat leven even te kijken wat nu zijn de essentiële kenmerken van een bekering. En dat is een totale en radicale omkeer. Als je kijkt naar Paulus, dan is het zo dat hij heet Saulus van Tarsus en hij was iemand van groot geloof. Het was iemand die de wet kende, hij was een fariseer, zijn afkomst was bekend, hij was uit het geslacht Israël, hij was uit de stam Benjamin, hij was een man met enorm karakter, met een enorm doorzettingsvermogen en een vastberadenheid. En hij schrijft zeg maar in die gelaten brief dat ze gehoord hadden van zijn levenswandel en dat hij de gemeente van Jezus Christus uitermate fel vervolgde en verwoestte. En dat doet hij in zijn onwetendheid, in zijn ongeloof. Want hij denkt dat Jezus een bedrieger is. Hij dacht dat iedereen die Jezus volgde eigenlijk in gevangenschap moest worden gebracht, dat hij de dood verdiende. En bij de steniging van Stefanus heeft hij een hele prominente rol. Dan staat hij daar als afgevaardigde van de fariseërs, van het dusdanige systeem. En de mantel van Stefanus, als hij gedood is, wordt aan zijn voeten gelegd. En hij was ook uit eigen beweging, ging hij zeg maar naar de hoge priesters toe en vroeg eigenlijk om brieven En met die brieven wilde hij naar Damascus gaan om mensen te vinden die van die weg waren, staat er. De mensen die Jezus volgden, om hen in de boeien te slaan en terug naar Jeruzalem te brengen. En op de weg naar Damascus is het zo dat hij enorm geconfronteerd wordt, dat hij een ontmoeting heeft met Jezus Christus. En dat stort zijn hele leven in. Dan wordt zijn hele wereldbeeld wordt compleet veranderd. Zijn hele beleving, zijn geloof. Hij ontdekt dat hij ontzettend gedwaald heeft. Omdat hij dacht dat Jezus van Nazareth een godslasteraar was. Hij ontdekt dat het de Zoon van God is. De beloofde Messias en de redder is van de wereld. Hij dacht dat hij rechtvaardigheid kon verdienen door eeuwig leven, door de wet te houden, door gehoorzaam te zijn aan de wet. Maar hij ontdekt dat er totaal niets goeds in hem is en dat het geloof alleen door genade eigenlijk te ontvangen is. Dat het niet door de mens en van de mens, maar een gave van God is. En hij dacht ook dat de discipelen van Jezus vijanden van Israël waren en dat ze het leven niet waard waren. En hij ontdekt dat net die discipelen het ware Israël zijn, dat de zoon en dochters zijn van de levende God. Door die ontmoeting met de Heer Jezus. Nou, nu ga ik even terug naar wat we gehoord hebben. Wat mij ontzettend raakt in de hele getuigenissen is dat er mensen bezig zijn met alle oprechtheid een systeem te volgen, een religie te volgen, om daarin God te kunnen ontmoeten, om daarin eigenlijk het eeuwige leven te beërven. En dat ze oprecht zoeken in een boek wat eigenlijk pretendeert dat het God zou verkondigen, wat het pretendeert om dat God is. En weet je, er zijn ontzettend veel parallellen, alhoewel Paulus de ware Bijbel in die zin het Oude Testament ter beschikking had, was het ook zo dat hij pretendeerde door goede werken de ware God te aanbidden. En hij komt compleet op het verkeerde spoor. Hij komt helemaal in zijn totale oprechtheid, in zijn totale karakter, dat hij God wil verdedigen, komt hij compleet op het verkeerde spoor. En vervolgt hij de mensen die Jezus Christus hebben aangenomen als Heer en Verlosser. En weet je, dan vind ik het zo diep ontroerend dat als mensen, als u, daadwerkelijk God zoekt, dat u hem echt probeert te zoeken, ook al is de weg verkeerd, maar is er een diepe oprechtheid, dan is er zo'n genade dat God zichzelf openbaart op de weg naar Damascus, openbaart hij zich aan Paulus die hem aan het vervolgen is en die denkt dat die mens aan het vervolgen is en dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Paulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En dan valt dat hele leven in miljoenen stukjes. Dat breekt totaal af. En weet je, dat ontroert me ontzettend als ik zo naar de getuigenissen hoor, zowel van Sarah als van Rachel. Dat zijn mensen, het zijn kinderen die worden opgevoed, komen hier in de gemeente, worden opgevoed in een christelijk gezin, lopen in de weg van de ouders. En er moet een moment komen dat ze zelf ook die ontmoeting met Jezus krijgen. Ook al kun je mensen voorgaan, toch is het zo dat ze zelf een ontmoeting met de Zoon van God moeten hebben en moeten buigen. Of je nu via de Koran komt, of dat je via een christengezin komt, het is essentieel dat er een ontmoeting met Jezus plaatsvindt. En dan zie je ook dat mensen compleet en radicaal gaan veranderen. Ze veranderen op verschillende wijzes en ik zal er een paar dingen zo noemen. Het eerste is, als ik kijk naar Paulus, als ik kijk naar de mensen om me heen, als ik kijk naar de getuigenissen, dan word je radicaal veranderd in je denken. Dat is compleet anders. Je gaat totaal anders denken over God. Je gaat denken, zelf kijken naar jezelf. Je kijkt naar de verlossing, je kijkt naar zonde. Maar je krijgt ook een andere gedachte over het huwelijk, over met geld omgaan, waar je vandaan komt, wat je hier doet en waar je naartoe gaat. Dat zijn antwoorden die God gaat geven en die in feite een totaal andere gedachte in je leven zal gaan geven. Het tweede wat ik ook hoor in de getuigenissen, en dat zie je ook in de Bijbel. Je ziet dan ook dat er verdriet is. Verdriet over zonde. Je ziet eigenlijk dat Paulus die heeft verdriet. Hij heeft verdriet. Hij noemt het zelfs zo dat hij zegt, ik ben de eerste, de voornaamste onder de zondaren. Het is niet direct een eretitel. Hij ziet wat hij gedaan heeft. Hij ziet waar hij vandaan komt. En er is verdriet over de zonde. Maar je ziet dan ook dat het daar niet bij blijft. Er is een persoonlijke erkenning en de belijdenis van zonde. En die bevrijding die dan plaatsvindt. Die enorme bevrijding. Wat ik zo tussen in die getuigenissen hoor is, je hoort het op verschillende bewijzen. Daar wordt gezegd, ik heb vrede ontvangen. Ik heb genezing ontvangen. Ik heb genezing van mijn ziel en mijn lichaam en mijn geest ontvangen. Het wordt op verschillende bewijzen wordt het verwoord. Maar in feite is het zo dat Jezus is gekomen om ons vrij te maken. En hij maakt vrij. En dan is het zo indrukwekkend dat je dus ook een andere bekering is eigenlijk. Je gaat een andere weg. Je draait je weg van hetgene wat je tot de dood leidt. En je draait je tot het leven. Je draait je tot de Heere God. En het bijzondere is gewoon, en dat wil ik u echt op het hart drukken, dat is een proces. Weet je, bekering is niet dat je ergens een griepprik kan halen. En dat je een moment kent dat je zegt van, en nu ben ik bekeerd. Natuurlijk is het zo dat er een moment komt dat je Jezus ontmoet. Maar dan begint het pas. Bij Paulus begint het. Hij is 3 dagen is hij in duisternis. Hij krijgt, zeg maar, God maakt hem blind. En dan komt er een persoon, Ananias. Ik wil wel eens graag met hem praten. Als die een boodschap krijgt en die zegt, diegene die de gemeente verwoest, die mensen vermoord, dan moet je naartoe. En hij gaat. Hij verkondigt hem het evangelie en dan staat er dat hij gedoopt wordt. Terstond. En weet u, dat is het prachtige beeld. Wat u daar straks, als u straks dan naar kijkt. Ik vond het ook mooi dat een van de getuigenissen was, het is een symbool. Het is een symbool, maar het staat voor iets. Het staat ervoor dat we ons afkeren van de zonde, een nieuw leven ontvangen. Het staat ervoor dat ik geloof dat ook al, en dat is het gekke in deze wereld, om me heen, hoe ouder ik word, hoe meer mensen dat ik zie die in mijn leeftijd zijn, of 10 jaar, of 15 jaar, of 20 jaar ouder, die sterven. Ik zie de sterfelijkheid. Ik heb er nog nooit over nagedacht toen ik jong was, dat het leven eindigt. Ik heb ook geleefd. En sommige mensen leven om me heen. En zeker diegenen die, zeg maar, niet met God wandelen. Die dringen dat weg en ze leven alsof er geen sterfelijkheid is, alsof er geen dood is. Iedereen treft het, alleen mij niet. En dat is een grote illusie natuurlijk, weet iedereen hier. Waarschijnlijk is het zo dat als ik even rondkijk, laat ik het heel ruim nemen, over 120 jaar zullen er nog heel weinig mensen hier zijn die hier toeluisteren. Misschien in de crash, hoop ik. Maar iedereen van ons komt voor God. Iedereen. En weet je, dan is het zo ontzettend bijzonder dat je dan mag zeggen van, ik heb een redder. Ik heb een verlosser. Ik heb dat beleden. Ik heb dat laten zien. En weet je, het mooie is, en daarmee sluit ik af, wat je straks ziet, dat is dat mensen onder water gaan. Dat is het beeld van sterven. We houden ze onder water. Het is een watergraf. We hebben ze de garantie gegeven, ook allemaal, dat we ze ook eruit zullen halen. Want dat is een ander beeld wat we laten zien. En dat is namelijk de opstanding. De opstanding met Jezus Christus. Een nieuw leven. De opstanding met hem. Maar weet u wat zo bijzonder is? U bent er getuige van. En we roepen halleluja, en dat is ook zo. Maar ik ben me altijd bewust, Als ik samen met Johan of met die mensen, andere mensen, als ik iemand doop, dan weet ik dat deze mensen zijn getuigen. Maar er zitten zoveel getuigen die daar kijken. En dat zijn de engelen, dat zijn God de Vader, dat is de Heilige Geest, dat is de Heer Jezus, maar ook Satan en zijn demonen. En die zien iemand ontglippen. Die zien iemand gered worden. Die zien iemand uit het vuur gerukt worden. Van de duisternis in het licht. En dat is toch wel... En er zal straks, ik hoop dat u applaus geeft en dat we joelen en juichen. Maar weet u, ik zou dat wel eens willen horen. Wat er in de hemel gaande is dadelijk. Als we kijken naar die mensen hier, 7. En God zegt, dit heeft mijn zoon gedaan. Hij is daarvoor gestorven. Hij is het die ze uit het vuur heeft gerukt. En door deze getuigenissen verheerlijken ze mijn zoon. Mijn enige geborene. Hij die ik lief heb, die wordt zichtbaar van duisternis. Een ontwapening dat mensen niet meer aangeklaagd kunnen worden. Omdat Jezus de schuld heeft gedragen. Ik wil zo samen met u kort bidden. En misschien is iemand hier die niet nog weet dat hij een persoonlijke relatie met Jezus heeft. Dan wil ik u zo bidden dat u vandaag hier niet weggaat. Ik wil u echt vragen om deze dag te gebruiken als een dag van een nieuw begin met Jezus. En dat hij naar Johan of naar iemand van ons toe komt. Spreek iemand aan. Zeg, ik wil. Wat moet ik doen? Weet u, we bidden zo al zo lang hier in deze omgeving. Dat mensen komen en zeggen, wat moet ik doen dat ik het eeuwige leven mag beërven? Wat moet ik doen dat ik Jezus kan aanvaarden als Heer en Redder? En dan willen we u echt gelegenheid geven om naar ons toe te komen. Ik wil zo bidden, laten we zo gaan staan en dan gaan we met de dopelingen weg, maar laten we gaan staan en dan zal ik een kort gebed uitspreken. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor deze momenten en prijzen voor uw heerlijkheid. Voor de overwinning die aan het kruis van Golgotha is gehaald en waar Jezus bloed is gevloeid. Zoals Said zei, hij is verbrijzeld en u verheugde zich erop. Heer, om u vond er vreugde in om uw zoon te verbrijzelen, om ons. O Heer, wat een evangelie. En we willen u zo bidden, dat als mensen hier aanwezig zijn, die zekerheid niet kennen, dan wil ik u bidden dat ze niet weggaan hier, voordat ze ons gevraagd hebben, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om Jezus in mijn leven te ontvangen? Heere God, zo bidden we in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.